Goedemorgen. Jezus komt spoedig terug. Dat zongen we net, toch? Hij komt spoedig weer. Leeft u nu die verwachting? Amen. We waren net aan het zingen en ik moest denken aan de woorden die eigenlijk in de tweede Petrusbrief staan. In hoofdstuk 3. En daar staat, dit moet u allereerst weten. Dat er in de laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals het was van het begin. Dit is heel vaak een gedachte onder de mensen. Er verandert toch niks? Het is nog precies hetzelfde. Zou die zo beter zijn? Nee. Ja, ik wil wel voor jullie fluiten. Zo. Zou het iets beter gaan zo? Nog niet? Ja, ik weet niet wat ik eraan moet veranderen. Ik kan hem een heel stuk naar achteren zetten eventjes. Zou het zo beter zijn nu? Ja? Nog niet beter? Zo, ik hoop niet dat alle mensen thuis nou overgeschakeld zijn. Laten we de aandacht vast proberen te houden. Volgens mij hoor ik hem nog of niet? Ja? Het is allemaal wat met dat geluid. Hè? Ik kan het ook gewoon helemaal zonder geluid doen hoor. Dan gaat gewoon alles uit en dan... Zo. Zou het iets beter worden zo? Moet je wel aan wennen aan zo'n ding vasthouden hoor. Oké. Eén ding weet ik. Er is strijd. Dat besef je. Er is strijd ook om het woord. Dat het woord doorklinkt in onze harten. God wil diep doordringen in ons hart. Met zijn boodschap, met zijn woord. En ik heb boven het thema van deze dienst gezet. Standvastig zijn. En het zou misschien best wel iets langer kunnen duren als normaal, maar ik heb toch het idee dat ik deze boodschap op deze manier moet brengen. Standvastig zijn. En om standvastig te kunnen zijn is er kracht van de Heere nodig. Er is kracht van de Heilige Geest nodig. Wij als gemeente van Jezus Christus beseffen niet hoe wij de Heilige Geest nodig hebben. We hebben zo de Heilige Geest nodig over ons leven. Om voortdurend waakzaam te zijn. Om de tekenen van de tijd te herkennen. Als we dat niet doen, dan worden we net als wat ik net heb gelezen. Dan worden we, oh, het heeft al zo lang geduurd. Het komt wel goed, ik leef mijn leventje en het komt allemaal wel. Maar het is niet waar. Hij komt spoedig. Er speelt zich zoveel af in deze wereld... Ik ga het ook over wat dingetjes hebben. En wij moeten als gelovigen onze focus houden. Er is zoveel angst in deze samenleving. En hoe blijf ik, hoe blijven wij als gemeente nou staande? En ik wil met jullie nagaan denken naar aanleiding van hoofdstuk 3 uit Daniël. Dus ik ga het helemaal lezen, dus ik hoop dat u het erbij pakt. Hoofdstuk 3 uit het boek Daniël. Is het geluid beter nu trouwens? Nog steeds niet. Oké. Daniël hoofdstuk 3. Ik wil het gewoon helemaal lezen. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte 60 el was en zijn breedte 6 el. En hij richtte het op in het dal Dora in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en alle autoriteiten van de gewesten te verzamelen. Dat was nogal wat dus. Om naar de inwijding van het beeld te komen dat de koning Nebukadnezar had opgericht. En toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en alle autoriteiten van het gewest bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En ze stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht: men zegt u aan, volken, natie en talen. Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, de fluit, de citer, de luit, de lier, de panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat de koning Nebukadnezar heeft opgericht. En wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de hoorn, de fluit, de citer, de luit, de lier en allerlei muziekinstrumenten, vielen op datzelfde tijdstip alle volken, natieën en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom kwamen op hetzelfde tijdstip Chaldeese mannen naar voren die de Joden openlijk beschuldigden. Zij namen het woord. En ze zeiden tegen de koning Nebukadnezar: o koning, leef in eeuwigheid. U, de koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de hoorn, de fluit, de citer, de luit, de lier, de panfluit en allerlei muziekinstrumenten moest neervallen en het gouden beeld zou aanbidden. En dat wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuuroven zou worden geworpen. Nu zijn er Joodse mannen die over het bestuur van het gewest Babel heeft aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden zij niet. Toen beval Nebukadnezar in zijn woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zeide: is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, de fluit, de citer, de luit, de lier, de panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen verlost? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen de koning Nebukadnezar: wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, o koning. Het zij u bekend dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. En hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat ze Sadrach, Mesach en Abednego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren. En ze wierpen hen midden in de brandende vuuroven. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten gedood. Maar toen deze drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in het vuur gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op en hij nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Ze antwoordden en zeiden tegen de koning: ja zeker, o koning. En hij zeide: zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen. En ze hebben geen letsel en de aanblik van de vieren lijkt op die van een zoon van de goden. Toen Nebukadnezar in de nabijheid van het vuur van de brandende vuuroven, hij nam het woord en zei: Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadslieden van de koning bijeen. Ze zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Nebukadnezar nam het woord en zei: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engelen heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem vertrouwen en het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichamen hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god willen vereren of aanbidden dan hun God. Daarom wordt door mij het bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterige dingen tegenover God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken zal worden gehouden en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt. Want er is geen andere God die zo redden kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het gewest van Babel. Wauw. Ik wil met jullie nadenken over deze tijd en dat doen aan de hand van dit gedeelte wat we hebben gelezen. Het is bijna een spannend verhaal, ja toch? Het is gewoon een spannend verhaal met een goede afloop. En daar houden we van. Van een goede afloop. Ja toch? Ik wil met jullie nadenken over drie punten. Het eerste is leven in de eindtijd. Het tweede punt, wees standvastig. En het derde punt, de uitredding is van de Heere. Dus over leven in de eindtijd, wees standvastig en de uitredding is van de Heere. We zien hier een groepje ballingen, jonge jongens. Ze worden hier genoemd Sadrach, Mesach en Abednego. Wat een mooie namen toch? Maar zijn dat hun echte namen? Weten jullie hoe ze echt heten? Dat leerden wij op school al hoor. Hanania, Misael en Azaria. En Daniël hoort er ook nog bij. En ik heb eens opgezocht wat hun namen betekenen. Daniël betekent: God is mijn redder. Hanania: de Heere is genadig. Misael: wie is aan God gelijk? En Azaria: de Heere helpt. Prachtige namen, hè? Zo zou je je kinderen toch wel willen noemen. Ja, jullie hebben er eentje. Een Daniël. Zijn er meer Daniëls hier? God is mijn redder. Nebukadnezar gaf hem een andere naam. Hij zegt: ik noem je Belsazar. En Belsazar betekent Bel, de god Bel, beschermt de koning. En Hanania, jou noem ik Sadrach, door de zon verlicht. En Misael, jou noem ik ook anders, jou noem ik Mesach. Wie is als Aku, de maangod? En Azaria, voor jou heb ik ook een andere naam. Jou noem ik Obednego, dienaar van Nebo. Wat een apart verhaal. Dat ze andere namen kregen. Het is toch niet normaal? Dat je mensen een andere naam geeft. Moet je indenken. Dat je ergens komt en je stelt je voor en zegt je: ik ben Jan. En ze zeggen: nou vooruit, ik noem je Piet. Dat is niet normaal. En toch zit er een hele link aan naar onze tijd. Onze tijd gaat ook steeds minder spreken over namen, maar over een nummer. Als ik denk aan Hitler-Duitsland, dan kregen de mensen die in het krijgsgevangenkamp waren, kregen ook een nummer. Dat werd zelfs bij heel veel ingetatoeëerd in hun arm, zodat je het niet kon vergeten. De mensen kregen een nummer. En dat doet wat met je. Dat moet ook wat gedaan hebben met deze jongens die een andere naam kregen. Moet je nagaan als je zegt, God is jouw redder. En dan opeens word je vergeleken met een afgod. In onze namen zit onze identiteit. Wat is jouw identiteit? Wie ben jij? Ben jij een zoon of een dochter van de levende God? Hoe zou je het dan vinden als je een ander nummer zou krijgen? Als je gekoppeld zou worden aan de geest van deze wereld. Dat wil toch niemand? Zo'n nummer wil je toch niet? Ik wil mijn eigen naam houden. Petrus, Peter, rots. Zo zag de Heer Jezus hem. Hun identiteit. Wat is onze identiteit? Ze kregen andere namen. En wij leven in een wereld die zo snel verandert. Die heeft het over codes, over ID, over DigiD. U heeft ook een nummer, wist u dat? Voor de overheid bent u niet meer Joke of Dick. Voor de overheid bent u ook een nummer. Dat is pijnlijk, ja toch? Steeds meer moet je je nummer op gaan geven. Durven we kritisch te zijn? We hebben het over, we leven in de eindtijd. Durven we kritisch te zijn? Of laten we alles maar over ons heen komen? Nemen we alles maar voor zoete koek aan wat we horen? Wat krijgen we te horen? Leven in de eindtijd. Deze jongens kwamen terecht in het heidendom. Zij kwamen uit Israël, waar de levende God Heer was. En ze werden door de zonde van het volk overgebracht naar Babel. Naar een koninkrijk van heidendom. Waarin leven wij? Wat voor tijd leven wij? We leven in een tijd van heidendom. Als u het nog niet wist, dan weet u het nu. Alles wat met christen zijn te maken heeft, wordt belachelijk gemaakt. Wij leven in de eindtijd. En dan zien we in hoofdstuk 1 vers 8 dat Daniël en zijn vrienden een besluit hadden genomen. Ze hadden het besluit genomen om zich niet te verontreinigen. In dit geval ging het over voedsel, maar misschien ging het wel over alle dingen vanuit het heidendom. Zij hadden een besluit gemaakt om zich niet te laten verontreinigen. Is dat ook het besluit wat wij nemen? Om ons niet te laten verontreinigen met de geest van deze wereld. Maar ons vast te houden aan de principes van Gods woord. Gods woord heeft zoveel mooie principes, zoveel zuiverheid. Als de wereld zich zou houden aan de principes van de Bijbel, hè, dan zou het de mooiste plek zijn waar je zou willen zijn. Want Gods principes zijn heilig en getrouw en waarheid. In het Nieuwe Testament zien we ook vaak dat de gelovigen zo'n keuze maakten. Zij maakten de keuze om heilig en onberispelijk te leven. Te midden, zegt de Bijbel, van een krom en een verdraaid geslacht, mogen wij als christenen de keuze maken om onberispelijk te leven. Met God, met zijn geest, door zijn leiding. Keuzes maken op basis van Gods woord. Want aan hem moeten we ook verantwoording afleggen. De drie vrienden hadden zich niet vermengd met Babel. En uiteindelijk was Babel niet in hun hart gekomen. Gewoon wat dingen over de eindtijd, over de tijd waarin we leven. Het recht struikelt op de straat. U merkt het aan allerlei dingen. Er vinden rechtszaken plaats en er wordt geen recht meer gesproken. Het recht struikelt op de straat. Ik las gisteren nog wat over abortus. Miljarden. Miljarden kinderen. Wat lezen we erover? Vanochtend open ik eventjes mijn tablet. Weet u wat ik lees? Dat er in Amerika een demonstratie is van mensen die pro-abortus zijn. Waarom wordt dat wel laten? Waarom zien we dat wel? Waarom wordt dat op zondagmorgen gelijk geprojecteerd op ons netvlies? Dat er daar groepen zijn die voor abortus zijn. En waarom zien we niks over al die andere demonstraties die over de wereld zijn? Van duizenden, honderdduizenden mensen die bij elkaar komen. Ik kom er zo nog op terug. Er is totaal geen respect meer in deze wereld. Geen respect meer voor God. Geen respect meer voor jouw geloofsovertuiging. Ja, in de kerk wel. Maar op je werk? Kan je op je werk vrij over de Heer Jezus vertellen? Kan je op je werk vrij vertellen wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft? Kan je op je werk vrij bidden? Vrij van Hem getuigen? Wat komt er allemaal op ons af? Jezus zei, laat je niet misleiden. En om niet misleid te worden, moeten we luisteren naar het woord van God. Alle dingen toetsen aan het woord van God. Laat je niet misleiden. Deze week was het 70 jaar televisie. Heeft u er wat van gezien? Of staan jullie uit? Er was een herdenking. 70 jaar televisie. Wat heeft de televisie ons gebracht? Zeg nou eens eerlijk. Wat brengt het ons? Wat brengt het onze huiskamers binnen? Ja, ik heb gisteravond naar de verandering gekeken. Ja. Maar dat is ook een van de weinigen. Wat brengt het ons? Wat voor podium geeft het ons? Misschien zegt u, ja, ik heb hem altijd aanstaan. Maar wat heeft televisie ons gebracht? Ik ben opgevoed in een kerk, daar mocht je geen televisie hebben. Dat was verboden. Dat was slecht, dat moest je niet doen. Nu hebben alle mensen een telefoon en een computer en we kunnen alles zien. Maar wat brengt het ons? Heeft het Nederland dichter bij God gebracht? Heeft het ons dichter bij de Heer gebracht? Heeft het ons meer in aanbidding gebracht? Nee, we blijven makkelijker thuis. Zelfs op zondag is het toch veel makkelijker om in je pyjama even naar een preekje te luisteren. Wat heeft de televisie ons gebracht? Wat heeft de beeldcultuur ons gebracht? Is het vaak niet zo dat ook wij moeten buigen voor het beeld? En alles maar aan moeten horen. Wat politici vinden, die het zomaar spuwen over de straat heen. Alles wat te maken heeft met onreinheid en vuiligheid en smerigheid. Je mag het eigenlijk niet meer noemen. 30 januari 1933 was een dag dat Hitler werd gekozen als bondskanselier van Duitsland. 30 januari 1933. Ik ben het boek van Dietrich Bonhoeffer aan het lezen, dus daarom kom ik er ook op. En daar staat namelijk een uitspraak in. Op 3 februari 1933 schreef Goebbels, dat was een van de leidinggevenden onder Hitler, die schreef in zijn dagboek de volgende woorden. Nu zal het gemakkelijk zijn de strijd voor te zetten. Want we kunnen beroep doen op alle hulpmiddelen van de straat. De radio en de pers staan nu tot onze beschikking. We zullen een propagandistisch meesterwerk op touw zetten en er is uiteraard geen gebrek aan geld. 1933. En de mensen die wat geïnteresseerd zijn in de Tweede Wereldoorlog, die zien dat dit leugenapparaat door velen geloofd is. Ja toch? Mensen luisteren naar de radio, ze luisteren naar de toespraken en ze geloofden ze. Nou hebben we het over de eindtijd. Weet u wie de eigenaar is van bijna heel het mediasysteem op de wereld? De NOS toch? Nee. Als je diep gaat zoeken, dan is het grootste gedeelte van de media en de kranten is in bezit van een paar mensen. Deze mensen hebben achter de schermen de macht. en zorgen ervoor dat overal op de wereld hetzelfde geluid klinkt. Dat is het teken van de eindtijd. Verdiep je in de dingen. Verdiep je in de dingen. Lees eens wat anders als dat wat je gewend bent. Zoek eens wat dingen op. Onderzoek de dingen. Echt waar. Ook wij krijgen te maken met beproevingen. Met vuur. We leven in de eindtijd. Hoe lang zal je je baan nog houden? Als je weigert om een QR-code aan te schaffen. Wanneer zou jij ontslag krijgen? En hoe zit het dan met je uitkering? Hou je die wel? Blijf je wel je AOW krijgen dan, je pensioen, als je daaraan weigert? Misschien is het kort door de bocht. Maar Jezus zei het, wees waakzaam. Let op. Gemeente van Jezus Christus, wees waakzaam. Waarom moest Jezus tegen de apostel Johannes zeggen dat de gemeente lauw was geworden? Rijk en verrijkt. Nergens zijn we zo rijk als in Nederland. Waar zien we hier armoede? Echte armoede? Toch bijna niet. In Pakistan struikel je op de straat over armoede. In Afrika. En natuurlijk hier is ook stille armoede. Wees waakzaam. Wees waakzaam. Lees je Bijbel, lieve mensen. Ik vind het ook moeilijk. Als ik eenmaal mijn tablet in mijn handen heb, dan lijkt het net of dat ding niet uit mijn handen wil. Er is altijd wel wat te lezen, altijd wel wat te zoeken. Maar laten we ons verdiepen in het woord van God. En in de tijd waarin we leven. Het is echt een ernstige tijd. De Bijbel noemt het niet voor niks het laatste der dagen. En zijn we bereid? Is ons leven gefundeerd op de rots Jezus Christus? Zijn we werkelijk gefundeerd in Hem? Is ons geloof gebouwd op Hem? Ja, het principe van Galaten 2 vers 20. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Is Hij de levensbron in mijn leven? Is het vuur van zijn liefde in jouw leven aanwezig? Of ben je alleen maar een toeschouwer? Laten we ons niet verontreinigen. Laten we ons niet vermengen met de wereld. Zoals de voeten van dat beeld. IJzer vermengd met leem. Een en al verwarring. Niks hecht aan elkaar. Kijk eens om je heen. Kijk eens in de wereld. Er is een en al verwarring. Er is een en al misleiding. En je hoeft maar wat te vinden of je wordt weggezet als een complotdenker. En ze lachen je uit. Zelfs in de politiek. Zo gauw als je een ander geluid laat horen, word je weggezet. Doe geen concessies met de waarheid. Over de eindtijd. Er is nog zoveel over te vertellen, maar ik wil naar het tweede punt gaan. Wees standvastig. We zien hier deze vrienden en ik vind het eigenlijk een prachtig verhaal. Maar wij moeten beseffen dat wij nu uniek de bruid van Christus zijn. U en ik, als wij geloven in de Heer Jezus, dan zijn wij de bruid van Christus. Hij ziet uit naar ons. En wacht op het uur dat de Vader zegt, nu is het tijd. Dat is wat ik geloof. Omdat ik het lees in het woord van God. Maar Satan haat dit. Satan haat het dat er mensen zijn die de Heer Jezus verwachten. Satan haat het dat er mensen zijn die vol verwachting uitzien naar de Heer Jezus. En zijn liefde weerspiegelen over deze wereld. En hij zal er alles aan doen om ons te schande te zetten. Hij zal er alles aan doen dat onze focus gericht wordt op andere kanalen. Andere zenders, andere geluiden. Begin je dag met het woord van God. Lieve mensen, misschien moet je vroeg beginnen. Maar begin je dag met het woord van God. En leef het woord van God elke dag uit. Hoe kunnen we standvastig zijn? Als we niet, net als deze vier vrienden, het besluit hebben genomen om zich niet te verontreinigen. Zij bleven al die jaren vertrouwen op de God van Abraham, Isaac en Jacob. Te midden van een heidenwereld. Richt je op hem. Wat er in deze tijd ook gebeurt, is dat de mensheid verlamd door angst. En misschien hebben u daar helemaal geen last van. Maar ik zie om me heen mensen, ook mensen waar ik heel veel van hou, vooral jonge mensen, die verlamd raken van angst. Herkent u het? De mensen worden bang. Er wordt geknabbeld aan onze onzekerheid, onze zekerheid, en we worden onzeker. We weten het allemaal niet zo duidelijk meer. Hoe moet het verder? Angst. Wat we in dit verhaal zien is eigenlijk iets wat we in onze tijd ook heel erg tegenkomen. En dat is het woord dwang. Het woord dwang. Wat zien we bij Nebukadnezar? Hij vroeg niet of de mensen wilden buigen voor het beeld. Dan zou het misschien nog acceptabel zijn, want je hebt je eigen keuze. Maar hij dwong de mensen om te knielen voor het beeld. En nou is iedereen vrij in zijn keuze. Maar dwang is nooit genoeg. Nooit goed. Nee toch? Wij mogen elkaar nooit dwingen. Ik kan niet tegen u zeggen, u moet vandaag 100 euro in de collectezak doen. Want anders bent u geen goede christen. En dan komt u er volgende week niet meer in. Dat is dwang. Dan dwing je mensen met consequenties. En dat was wat, precies wat hier gebeurde. Als je niet knielt voor het beeld, in het vuur. Gewoon makkelijk, opruimen. Is het niet herkenbaar in onze tijd? Dat er ook dwang wordt? Nee, er is geen dwang. Nee, het is geen dwang. Het is allemaal je vrije keus. Nee, het is geen dwang. Geen dwang. Vrije keus. Je bent vrij. Maar ongemerkt zitten er wel consequenties aan. En dat maakt mensen angstig. Dat maakt mensen onzeker. En als er dwang is, is het altijd goed om vraagtekens te zetten. Ja, heel simpel voorbeeld. Misschien is het raar. Ik heb tegen onze meisjes altijd gezegd, er is niemand die jou mag dwingen om je broek naar beneden te doen. Niemand. Ook je vader niet. Niemand mag jou dwingen daartoe. Je bent een meisje. Niemand mag jou dwingen daartoe. Heel eenvoudig voorbeeld. Maar we begrijpen het allemaal. We leven in een duistere, smerige wereld. We moeten elkaar beschermen. We moeten onze kinderen beschermen. Als gelovigen moeten we een bescherming zijn voor elkaar. We moeten elkaar waarschuwen voor deze tijd en dicht bij elkaar blijven. Dat is wat ik geloof. Blijf dicht bij elkaar. Want er is maar één die bevrijdt, die de zoon bevrijdt, is waarlijk vrij. Om nooit meer een slaaf te zijn. Weet je, het kan niet zo zijn dat wij buigen voor het beeld van Nebukadnezar. Ik vind het zo bijzonder, als we de Bijbel lezen, zien we eigenlijk een soort patronen in de Bijbel. Hè? Want als we Openbaringen lezen, zien we ook weer een beeld. En dan moet er ook weer gebuigd, gebogen worden en dan zijn er ook weer consequenties waarmee gedreigd wordt. Als je niet buigt in het beeld van Openbaringen 13, dan word je onthoofd. Staat nu al in de Bijbel. De Bijbel is geen sprookjesboek. De Bijbel is het woord van God. En God spreekt tot ons. En waarom? Omdat hij ons wil waarschuwen. Omdat hij ons wil toerusten. Dwang is nooit goed. Gehoorzaamheid uit liefde is wel goed. Gehoorzaamheid uit liefde. En deze drie vrienden gehoorzaamden niet aan Nebukadnezar, maar ze gehoorzaamden aan God. En ze werden opgepakt. Ze werden opgepakt. Wat een standvastigheid. Wat hielden ze hun recht, hun rug recht. Moet je indenken dat je staat, gaat staan voor de machtigste koning van de aarde. Dat was het, hè? Nebukadnezar, de machtigste. Iedere hoofd van welk volk, iedereen was erbij. En daar staan drie vrienden. En die staan met hun hakken tegen elkaar. En die staan recht. En die zeggen, koning, wij hoeven hier geen antwoord op te geven. Wauw, dat is wat. Dat is wat. Dat geldt ook voor ons, hè. Wij hoeven hier geen antwoord op te geven. Wij vertrouwen op de levende God. Ik zal het eens voorlezen, het stukje. Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. En als het moet, vers 17, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw handen verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren. En het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden. Wauw, wat een heldhaftigheid is dat, zeg. Geweldig om zo in deze moeilijke tijd je rug recht te houden. En dat was echt niet makkelijk, hoor, in het heidendom van die tijd. Waar afgoderij de normaalste zaak van de wereld was. Nebukadnezar dacht dat hij het gouden hoofd was. En dat gaf hem zoveel trots. Zoveel trots in zijn leven, dat hij besloot om dit beeld te maken. Maar er is altijd één die is hoger dan welk gouden beeld ook. En die heeft het laatste woord. Nebukadnezar dacht, mij maak je niks. Maar uiteindelijk moest hij ook buigen. In hoofdstuk 4 zien we hoe hij gras ging eten. Hoe hij tot het uiterste vernederd werd. Totdat hij erkende dat er een levende God is. En zo is het ook in deze wereld. Er komt een moment. Dan zullen de kwaadaardigen van deze wereld moeten erkennen dat God God is. En dat boven alle dingen staat. Standvastig kan je alleen maar zijn met kracht van God. We hebben die heldhaftigheid zelf niet, hoor. Ik niet in ieder geval. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n held. Maar David zei, met mijn God spring ik over een muur. En die God wil ik vereren en dienen. Azaria, de Heere helpt. Dat is wat hij hier zei. De Heere helpt. Voor de drie vrienden geldt wat Jezus zei over de gemeente van Filippi. In Openbaringen 3 vers 10. Ik wil dat even opzoeken. Openbaringen 3. Vers 10. En daar staat, omdat u het woord van mij volharding, van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld zal komen, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Omdat u hebt volhard. Standvastig zijn heeft te maken met volharding. En we krijgen van allerlei dingen voor onze kiezen. Ja? Je zal maar in Noord-Korea wonen. Al jarenlang. Je zal maar hebben geleefd onder het regime van Stalin. Van Mao. Je zal daar maar hebben geleefd. Wij denken dan, ja, maar straks kan ik misschien geen boodschappen meer doen. Die mensen hebben geleefd onder deze regimes. En hebben moeten volhouden. Lees Hebreeën 11 eens. Hoe mensen gemarteld zijn, gepijnigd zijn. Maar hun oog hielden op de Heere. Uit die alle redt hen de Heere. Prachtig is dat. Wat zeggen de discipelen in Handelingen? Wij moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Er zijn allemaal dingen die ons helpen om standvastig te zijn. En daarom hebben we het woord van God nodig om het te kennen. Lieve mensen, we moeten het woord van God kennen. Het profetische woord. We kunnen de tijd alleen maar verstaan door het profetische woord. Nebukadnezar heeft niet het laatste woord. Daar in het vuur is Jezus aanwezig. Dat is toch een geweldige boodschap, hè? In het vuur is Jezus aanwezig. Zelfs Nebukadnezar moest het zeggen. Ook in jouw vuur is Jezus aanwezig. In jouw pijn, in jouw moeite, in jouw zorgen. Misschien zie je het zelf niet, maar hij is aanwezig. Hij is erbij, hij kent je. In je eenzaamheid, in je alleen zijn, in je zorgen, in je financiën. Hij is erbij. Als we hem belijden, dan belooft hij het. Zie, ik ben met u tot aan het voleinding van de wereld. Het is zijn belofte. Aanbidding is voor de Heere. En het vuur? Het vuur, zegt Openbaringen 20 vers 10, is bereid voor Satan. Als u het nog niet wist, het vuur is niet bereid voor u. U hebt de Heer Jezus lief. Het vuur is bereid voor Satan. Voor altijd. En zijn trawanten. Zijn leugenaars, zijn misleiders. En weet dit. De Heer Jezus komt spoedig. Het laatste, ik wil met jullie kijken naar het laatste punt. De uitredding is van de Heer. Ik heb er al wat over verteld. De Heer is erbij. De Heer is bij ons in het vuur. En kijk eens wat er gebeurt in vers 25. Van Daniël, hoofdstuk 3, vers 25. Hij zei, ik zie vier mannen midden in het vuur, vrij lont te lopen. Ze hebben geen letsel. De aanblik van de vierde lijkt op die van de zoon van de goden. En toen kwam Nebukadnezar in nabijheid van de deuren van de brandende oven. Hij had zoiets, ik moet zelf zien. Hij nam het woord en zei, Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. Weet je, ze roken zelfs nog niet naar het vuur. Hun haar was niet verschroeid. Er was hun niks gekrenkt. Is dat een vrijbrief dat het met iedereen zo gaat? Nee, helemaal niet. Miljoenen hebben vertrouwd op de Heer en zijn toch het vuur ingemoeten. Onthoofd. Denk aan de Qataren. Denk aan de Waldenzen. Ja, door de geschiedenis heen. Zoveel groepen die hebben moeten lijden omwille van Christus. Maar als je het hun zou vragen, hadden ze allemaal geantwoord. De Heer is erbij. Uit die alle red hen de Heer. Zelfs al wordt het vuur 7 keer hoger gestookt. Laten we ons daarop richten, ons vasthouden. Dit zijn voorbeelden, lieve mensen, die God ons geeft om te zorgen dat we ons gaan gedragen als meer dan overwinnaars. Misschien voelt u zich helemaal niet zo. Misschien hebt u zo, ik voel me helemaal geen overwinnaar. Ik voel me helemaal geen geloofsheld. Helemaal niet. U moet mij eens weten. En dan kan ik u een hand geven, want ik heb precies hetzelfde. Maar ik weet, mijn verlosser leeft. Mijn verlosser leeft, uw verlosser leeft. We zingen het toch. We hebben het eerste lied ging over de hoop. Jezus, het hoop voor de volken. Jezus is de hoop voor de volken. Niet je salarisverhoging, niet die betere baan, niet die mooie auto of weer een ander huis. Jezus is de hoop van de volken. Alleen zien ze het niet. En dat is het probleem. Maar Jezus is het antwoord. En wij de gemeente mogen zijn liefde, zijn licht weerspiegelen, uitstralen in ons leven. En daarom roept hij ons op in 1 Korinthe 16. Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig. Wees sterk en laat alles bij u in liefde gebeuren. Hou vol. Het is nog even. Het is nog even. Hou vol. Ook al wordt het donkerder op aarde. De duisternis zal toenemen. De Bijbel zegt het. De duisternis zal toenemen. Maar Jezus is meer dan overwinnaar. Hij woont in jou. Hou dat vast als je van de week op je werk bent of wat dan ook. Als je het even niet ziet zitten. Jezus is erbij. Uit die alle red hen de Heer. De Heer Jezus zegt zelf, als deze dingen allemaal gaan gebeuren. Kijk eens om ons heen, wat gebeurt er? Aardbevingen. Aardbevingen. In Melbourne. Er zijn toch nooit aardbevingen daar? Aardbevingen. Grote demonstraties. Er wordt ingehakt op de mensen. Mensen worden in elkaar geslagen. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Kijk eens wat er gebeurt in Afghanistan. Let eens op Israël. Wat gebeurt er allemaal? Wees standvastig, lieve mensen. Laten we elkaar daarin bemoedigen. Als we straks koffie drinken, ga niet over tot de orde van de dag. Maar zeg, hoe beleven we dat? Hoe gaan we dat nou doen? Hoe doe jij dat nou? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wees standvastig in de Heer. En help elkaar. Ook als het even niet lukt. Ook als het even niet lukt, hè. Dat hebben we allemaal wel eens. We hebben allemaal eens van die plekken in ons leven dat we zeggen, het lukt even niet. Hebben we dan broeders en zusters die ons net als bij Mozes en Aaron en Hur konden ondersteunen? Zeg het gewoon, het lukt even niet. Wil je voor me bidden? We hebben een hoopvolle toekomst. Ik zie er naar uit. Ja, een oud lied zegt, hoe dichter ik nader naar het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijke huis. Zal het wat zijn? Lieve mens, zal toch wat zijn, hè? Als we de Heer Jezus zullen zien van aangezicht tot aangezicht, in wie we geloofd hebben, in wie, van wie we gezongen hebben. Als we hem zullen zien en zullen knielen en zeggen, Heer Jezus, u bent alles. U hebt me gered voor de eeuwigheid. Om voor eeuwig te mogen leven op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Oh, misschien heb je wel een waterval achter in je tuin. Misschien lopen er herten, zitten er ijsvogeltjes achter je huis. Zwemmen er bevers rond in het water. Die zal toch geweldig zijn. En dan zullen we hem zien. Hem zien, de Heer Jezus Christus. Wauw. Het is wat. Ja. En misschien moeten we veel meemaken. Misschien niet. Misschien worden we deze week opgenomen. Misschien duurt het wat langer. Maar als we sterven, zullen we bij hem zijn. Is dat geen troost? Is dat geen troost, lieve mensen? Als we sterven. We hebben deze week meegemaakt met Ida. Zij is bij de Heer. Oh, het is wat, hè? Dat is wat. Ik zie ze nog zingen hier. Ik zie ze nog de Heer aanbidden. Wauw. En nu is ze bij de Heer. Indenken. Je zal bij de Heer zijn. Wauw. Oh Heer, we hebben u zo nodig. Voortdurend uw licht, uw waarheid. Heer, we zijn zo beperkt in ons spreken, in alles. Maar we houden zo van u, Heer. En we verlangen naar u. We verlangen naar u, Heer Jezus. En ik bid, Heer, dat iedereen die hier is, zo aangesproken zal worden door uw geest. Dat ze werkelijk klaar zullen zijn. Dat ze deze week zeggen, ik ga mijn lampen, mijn olielamp vullen. Ik ga zorgen dat mijn olielamp klaar staat. Dat er lucifers naast liggen. Dat ik hem elk moment kan aansteken. Ik bid dat ieder die hier is, Heer. Heer, niet naar huis zal gaan met angst, maar naar huis zal gaan met hoop, met verwachting. Heer, we bouwen op u. U bent onze God. We eren en aanbidden u. In Jezus' naam. Amen.